A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Dit is de Video Game Show van 8 mei 2024.
Games die eerder op deze datum uitkwamen waren Resident Evil 2 en Castlevania Area of Sorrow.
Let's go!
Daar zitten we weer.
Jongens, meisjes, we zijn er en we horen al gelach.
Gelach, ja. We zijn niet met z'n tweeën vandaag, Maarten. Nee, maar we zijn met z'n drieën.
We zijn met z'n drieën.
Hallo allemaal.
Ja. Hallo. En het praten ook. We hebben hier een waanzinnige gast in ons midden.
Goedendag.
Goedendag, hallo. Ik wil je even voorstellen voor de luisteraar. Hier bij ons zit Merel Pauw, a.k.a. Elmer. En je kan het beste geïntroduceerd worden met jouw kunst zelf, dus... Bring it.
Yes. Komt-ie.
Zoals jullie weten kan ik erg goed rappen. Na de show nuk ik je meisje met de strappen. Mijn vlijm scherpe woorden zijn mijn allergrootste weapon. Ja. Een weapon is geweer in het Engels. Ik ga mijn favoriete standje.
Vet. Geweldig, geweldig materiaal.
Ja. Heerlijk. Ja, rapper, actrice, theatermaker. Wat ben je niet?
Goed in schietspelletjes.
Ik ben niet goed in schieten. En dan hebben we het over first person of third person of alles met schieten?
Alles met schieten. Ik moet dit nog leren. Ik bouw hier heel erg van, want ik wil heel graag Red Dead Redemption 2 spelen. En ik heb het ook echt geprobeerd. En ik weet dat dit nergens op slaat, omdat het assisted is. Dus ik zou het gewoon supergoed moeten kunnen. Maar ik vind het zo stressvol.
Het is vooral de stress.
Ja, en ik snap het ook niet, want de pijl en boog bij Zelda kan ik aan. Pijl en boog is een soort van geyser of zo, dat kan. Maar schieten vind ik gewoon...
Maar het ligt dus niet aan de combinatie de L en de R-stick, dat tegelijkertijd het richten met de R3-stick. Daar ligt het niet aan, want je kan wel richten met de boog en Zelda.
Nee, ik raak heel snel gewoon in een overload van impulsen. En dan word ik boos en dan gooi ik de controller weg. Oh. Als er van verschillende kanten op mij geschoten wordt, dan ben ik gewoon klaar.
Je wordt overmand door stress.
Overmand door stress.
Het is echt iets. Het is niet iets fysieks, het is echt iets mentaals.
Ja. Ja,
wauw. Dan is er nog zoveel moois ook licht in het verschiet. Ja. Maar het is ook wel heel mooi dat je gewoon... Dat zegt maar weer hoe veelzijdig games zijn.
Zeker.
Je kan, want iedereen denkt altijd games schieten. Is schieten.
Ja.
Dat hoeft helemaal
niet. Waar.
Je kan gewoon hardcore gamer zijn en... Nooit schietspellen.
Je kan hardcore gamen. He cannot shoot.
Yes, precies. I cannot shoot. And yes. I can also not do accents, so I won't do that.
Nou, dit is best wel oké. Okay. Ja. Het is de dag na bevrijdingsdag dat we dit opnemen.
Ja.
Jij hebt gespeeld, of niet?
Ja.
Ja. Was het leuk?
Heel erg leuk.
Waar was je te zien?
In Haarlem op Bevrijdingspop. In de brandende zon. En mensen waren heel dronken en hadden er heel veel zin in.
Ja.
Het was echt voor heel veel mensen. Echt 3000 mensen of zo. Maar echt tot aan de zevende rij waren mensen dingen aan het meezingen.
Wat
goed. Schreeuw, wat ik niet had gedacht.
Het was, want je speelt veel in clubs ook. Dan heb je je eigen publiek.
Ja.
Dit is dan natuurlijk een soort van... ja, random selectie mensen verwacht je dan op bevrijdingsdag. Ja. Zeg maar ouders met kinderen, maar ook hardcore fans en oma's en opa's. Maar dat viel je dus heel erg mee. Iedereen kende je.
Ja. Ja, het is altijd even afwegen, zeker op zo'n festival. Als mensen mij niet kennen, dan wil het nog wel eens gebeuren dat mensen zo steeds meer... Ik vind dit heel kut.
Ja, ja, ja. Dat is ook wel een beetje... Dat wil je ook wel.
Die brengt wel eens teweeg.
Ja, precies. Die reactie, daar zoek je ook wel een beetje naar. Niet per se.
Nee. Ik vind dat het echt gelukt is als iedereen welkom is. Dat is ook echt wat ik probeer.
Okay,
ja. Ik vind provoceren om het provoceren vind ik niet interessant als kunstvorm. Dus wat ik echt... Ik probeer wel te verwarren, maar provoceren moet het nooit zijn.
Nee.
Maar op een gegeven moment, ik ben ook niet heilig. Soms doe ik dat wel. Of is het gewoon heel leuk om ergens een grap over te maken. Of als ik iemand heel angstig zie kijken om dat even te benoemen. Of juist naar diegene toe te gaan.
Ja, precies. Ja.
Maar nee, ik was dus gisteren echt heel blij verrast. Het was echt heel erg leuk. Echt
wat
heel erg leuk.
Wat te gek. Ja. Nou, fijn. Ja. Je zit hier omdat je ook gamer bent natuurlijk. Ja. Net als wij. Allemaal. Alle vier. Want Lennart hier, die is er ook weer bij. Die is ook gamer trouwens. Dat weten, ik weet niet, de luisteraars weten dat volgens mij.
Je mag
geen
alleen maar zijn. Dit is een non-inclusieve ruimte. Nee. Alleen maar gamers.
Alleen maar gamers en de rest.
Sorry.
En die liefde voor videogames. Waar is die bij jou een beetje begonnen? Is er een moment geweest of een specifieke game?
Nou, eigenlijk zijn er twee fases. Nee, drie fases in mijn leven. De eerste fase moet benoemd worden Freddy Fish.
Freddy Fish?
Freddy Fish.
Oh ja, wat was dat ook weer?
Ja, oké. Okay. Ja. Die Belgische games. Dus Poet Poet, Red de Zoo, Freddy Fish. Weet je, laten we dat ook gewoon games noemen.
Zeker. Nee.
Dat was toch gewoon op zo'n hele gare 364, of hoe noem je zo'n PC?
Nee, PC games.
Ja, precies. Waren dat niet van die games die je dan in de mediatheek op de middelbare school... Zeker dat waren dan de enige games die ze hadden. Ja.
Okay, dat was echt super. Dat vond ik echt heel leuk. En was dat plat gespeeld?
Ten tijde van de middelbare school of speelde je dat thuis?
Nee, basisschool.
Ja, basisschool,
kind,
ja, precies.
Op de computer. Ja. Dat vond ik echt super. En toen heb ik heel lang niet meer gegamed. En toen zat ik op de toneelschool in Arnhem. En toen Simon Boer, mijn klasgenoot, was heel veel met games bezig. En die vertelde er wel eens over. En één keer kwam ik bij hem thuis. En toen heeft hij mij achter zijn bureau gezet en mij Fez laten spelen. En hij heeft niks gezegd. Hij zei, ik ga niks zeggen. Ik wil gewoon... Want hij was heel erg bezig met games en theater combineren. Dus hij wilde heel graag kijken hoe reageer ik daarop... en hoe ontdekt en leert iemand zo'n spel. Hmm. Dus hij zat er gewoon naast en ik ging dat spelen. Ja. En echt, mijn brein ontplofte. Ja. Want ik vond dat zo vet, dat begin.
Ja.
Ja, dit is niet echt een spoiler, maar voor mensen die nog nooit Fez hebben gespeeld, de game herstart. Dus het is een game die totaal als 2D-platformer begint. Je hebt Mario-achtig. Met een mannetje en die springt door een wereldje. Je praat met mensen. En op een gegeven moment glitcht die game. Herstart de game. Dus super meta. En wat mij betreft ook heel theatraal. De game herstart. Zeker. En dan ineens kun je die 2D-wereld van links naar rechts bewegen. Dus dat blijkt 3D te zijn. Dus je moet je een soort kubus voorstellen met vier zijdes. En die vier zijdes, daar kan je tussen switchen. Maar hoe dat was... Je had ook gewoon daarmee het spel kunnen beginnen.
Ja.
Maar hoe zo'n game dan opstart... en zoveel mysterie daarmee schept... en dat dat zo theatraal en zo slim in elkaar zit... toen dacht ik, oh, dit zijn games. En toen was ik...
Hmm.
Toen begon het met zo op Steam... meer puzzelgames, Gorogoa en Portal. Dat soort dingen. En toen heb ik later een Switch gekocht en ben ik de klassieke persoon geweest die Breath of the Wild kocht.
Oh ja.
En toen kwam er ook een PlayStation bij en dat.
En nu zijn we hier.
Breath of the Wild is zeg maar je eerste, ja, echt, wil ik niet zeggen, want al die andere games zijn ook echte games, maar zeg maar de eerste meer standaard third person open worldish. Is dan een heel mooi begin.
Ja. En ik wil wel heel veel games die ik niet speel, zoek ik heel veel over op. Of kijk ik mee met mijn huisgenoten. Dus dat vind ik zelf niet leuk om te spelen, maar wel om alles erover te weten. Hoe is dit gemaakt? Wat is het verhaal? Ja. Oh, dat refereert naar dat andere spel.
Ja.
Dat vind ik wel leuk.
Ja, te gek. Het is grappig, want je hebt een lijstje gestuurd van je favoriete games, waar ook heel veel favorieten van mij tussen staan. Of van ons, moet ik zeggen.
Van ons allebei.
En er is toch wel een soort rode lijn te bespeuren. Als ik dan Inscription staat helemaal bovenaan.
Ja, dat is mijn...
Inside, Disco Elysium, Norco, waar ik het vorige week toevallig nog over heb gehad.
Ja.
Kentucky Route Zero, Talos Principle. Er zit Outer Wilds. Er zit een soort ja, zekere duisternis in al die titels.
Ja.
Ja. Er staat geen Mario tussen, zeg maar. Animal Crossing staat helemaal onderaan de lijst.
Ja, ik vond het eigenlijk heel veel te saai.
Ja, ja. Nee, precies. Dus is dat iets wat je in zeg maar, je mediaconsumptie sowieso wel dat gevoel hebt, dat een soort van de duisternis of de mystieke titels naar je, of in muziek ook?
Ik heb me of nooit gerealiseerd dat de games best duister zijn, maar dat klopt, ja.
Ja.
Ja, ik ben ook een heel grote David Lynch fan. Dus wat dat betreft, ik hou ook heel erg van horror. Ik durf het niet te kijken. Horror games gaat misschien ooit, maar ik ben heel erg bang in het donker. Ik ben heel erg beïnvloedbaar voor dingen die eng zijn. Maar het is ook precies waar ik naartoe wil bewegen, omdat ik wil snappen hoe het werkt.
Ja.
Dus wat ik zo... Inscription vind ik doodeng, eigenlijk.
Ja, Inscription is een... Even voor de mensen die de game niet kennen. Wat kan je het uitleggen? Omdat het een van je favorieten is.
Oh, die kan ik niet te veel spoilen. Maar nee, het begint als een kaartspel. Een deckbuilding game. Dus je verzamelt kaarten. En daardoor kan je het steeds beter spelen. Ik weet niet of dat goed uitleg.
Heb je een steeds sterker, sterkere collectie van kaarten.
Precies, die... ja. En het is tegelijkertijd ook... Je speelt tegenover iemand in een soort huisje. En diegene
cabin,
is heel duister en je weet niet precies wie het is. En je kan ook rondlopen in dat huis. Dus je kan opstaan van de tafel waar je dat kaartspel speelt. En dan heb je puzzeltjes die je kan oplossen als een soort escape room.
Ja.
Die game heeft ook een heel raar begin. Net als bij Fez, waardoor je denkt, wat is er met dit spel aan de hand?
Ja, en dat gebeurt wel vaker ook tijdens de hele playthrough. Dat je denkt,
en die kaarten beginnen op een gegeven moment tegen je te praten. Meer wil ik niet zeggen, want het wordt op een gegeven moment... Het zijn echt meerdere games in één game. Het is echt gestoord. Ja. En de sound design is geweldig.
Ja, zeker. Ja, te gek. Ja.
Maar ja, nee, die duisternis... Ik vind wel... Ja, misschien is dat de meest immersive ervaring of zo. Als het dus spannend wordt. Mm-hmm. En als ik dus even kan denken... Zoals bij een Inscription of een Fez, dat ik... Als ik denk, als een game met de regels van games speelt... Dan... vind ik het geweldig. Dan denk ik, oké, maar als dit andere regels heeft... wat gaat er dan nog meer gebeuren?
Ja.
Dan zit ik echt op het puntje van mijn stoel.
Ja, precies. Ja.
Dus daar hou ik heel erg van.
Dat doe jij eigenlijk in je eigen werk ook wel. Spelen met de regels. Ja. Als je naar je teksten luistert of wat je zegt... van je bent heel inclusief, weet je, dat draag je ook uit. Maar ik denk dat als mensen door een lijstje titels op Spotify kijken... dat ze ook denken van, wauw, dit is... weet je wel, wat kan ik hier verwachten?
Ja.
Dus dat is wel grappig dat die verwachting... En wat het dan uiteindelijk is.
Ja.
Dat is dus iets centraals misschien in wat je mooi vindt en wat je maakt.
Ik denk het, ja. Ik hou van heel erg van alles wat meta is. Het spel dat weet dat het een spel is. De artiest die weet dat hij een artiest is.
Ja, precies.
En als dat met een... Als dingen alleen maar meta zijn, heeft het geen ziel. Maar als je meta en kwetsbaar tegelijkertijd kan zijn... dan vind ik het geweldig. Wat ik dus in spel als Inscription vind hebben. Want je gaat zoveel van die personages houden.
Hebben we nog wat gespeeld deze week? Maarten?
Ja, ik wil hem even afkicken.
Wil je hem
want,
afkicken?
Ik had jouw lijstje doorgenomen. Ja. En er zitten dus inderdaad heel veel favorieten van mij ook bij. En eentje stond nog op mijn backlog. Dus ik dacht, die ga ik eens even spelen voor vandaag. Jij had er ook bijgezet aanraden. Ik heb het over Superliminal.
Ja.
En ik ben heel mee in de war. Want ik ging even kijken. Oh, het lijkt me leuk als Mio komt en dat ik nou Superliminal heb gespeeld. Ik ga naar howlongtobeat.com. 2,5 uur staat ervoor. Dus ik had vanochtend om 10:30 een afspraak. Moest ik om 10:00 weg. Ik dacht, ik begin om 7:30 vanochtend met spelen. En dan heb ik hem exact uit.
Ja.
En het is echt een goede game om 's ochtends. Nou ja, het gaat over dromen, luciditeit.
Ja.
Het is zo heftig. Het is een perfect wakker woord ochtendspel. Maar... ik heb hem niet uitgespeeld. En dat komt omdat ik heel meer verwarring was gebracht. Namelijk, de game begint met... dat heb je soms in games. Dat gebeurt heel vaak als je met een niet-gamer speelt. Die gaan dan bijvoorbeeld denken in een dungeon. Dan zien ze een lampje.
Ja.
En wij met onze gamer brain weten meteen... oh, dat is gewoon decor.
Dat is gewoon een lampje.
Ja.
Maar iemand kan... moet ik kiezen met het lampje? Gaat ook elke club met het lampje?
Oh, inderdaad.
Dat gebeurde bij Superliminal. Namelijk, in het begin wordt er je aangeleerd... je hebt die shrink mechanic en blow-up mechanic.
Maar leg eens uit, want ik ken de game eigenlijk...
Het is,
ik heb een soort beeld... beeld van een soort heel grafisch first-person puzzelachtig horror ding. Maar ik weet
het lijkt heel erg op de Stanley Parable. Best wel, als je dat hebt gespeeld.
En Portal. Ja. Het is heel erg, en daarom vind ik het ook leuk om deze er even uit te halen. Want dit is echt ook een typische game die jouw lievelingsgame is. Ja, omdat het staat hoe erg voor dat genre. Ik heb ook een goede naam voor dit genre bedacht. Nou. Zeg maar Portal, Stanley Parable, Superliminal. Moderniteitshorror. Het is namelijk echt eng. Maar je hebt geen jumpscares. Je hebt geen...
Nee.
Maar het is een soort horror die ook wordt beschreven... Die ook in de films van Ari Aster zit. Alhoewel daar heel veel gore in zit. Maar al die games hebben een soort moderne setting. Kantoortjes, stoeltjes,
Liminal
bureaus.
Liminal spaces, daarom heet het zo,
precies. Ken je de backrooms, dat idee? Dat iets wat niet in de natuur... Het is niet de angst van in een bos 's nachts.
Ja.
Het is de angst van gevangen zitten in een systeem. Niet weten dat je in een systeem zit.
Ja.
En langzaam gaan alle deurtjes open en merk je, ik ben eigenlijk een soort labrat.
Hebben jullie die serie gezien van dat je hersenen geswitcht worden, opgebroken worden, dat je een deel van jezelf op werk zit en een deel van jezelf...
Wat is dit? Nee.
Ja, hoe heet die serie?
Severance.
Severance.
Veel over gehoord, niet gezien. Ja.
Oh, maar dat is precies dit. Een deel, je hersenen worden opgebroken. Een deel van jou is altijd op werk. En een ander deel leeft je gewone leven.
Okay.
En zodra je op werk gaat, kom je in een lift. En dan komt het andere deel van je brein aan. Je wordt dus gesplitst. Maar het is totale horror. Want je wordt dus op een gegeven moment wakker, dat personage, in een kantoor. En die kan daar niet weg. Je gaat de deur uit en je loopt meteen het kantoor weer in.
Oh ja.
Oh, wow.
En die proberen te ontsnappen. Maar de personages buiten, die vinden het geweldig. Want die leven alleen maar hun dagelijks leven en zijn hun werk zelf niet meer. Het is een soort horror. Precies
en
dit soort horror.
Ik kan me dan voorstellen dat die mensen die een nihilistisch plezier bestaan, dat gaat natuurlijk ook aan je vreet op een gegeven moment. Dat je geen verantwoordelijkheid hebt en dat je alleen
Zeker, en het is ook een Amerikaanse serie, dus er komt ook op een gegeven moment intrusion, mystery, wat is er aan de hand allemaal? Maar het zit echt heel goed in elkaar. Echt
Het appelleert inderdaad heel erg hier aan, want het is echt een soort... Zowel Portal, Stanley Parable als Superliminal. Het zijn een soort zen-gedichtjes of zo. Het gaat zo erg over je mind en over wat is vrijheid, wat is vrij. Op een gegeven moment kom je die radiootjes tegen van we zijn je kwijt, we zijn je kwijt.
Ja.
Want dan zit je in zo'n soort backroom, maar die radio is daar voor jou neergelegd. Dus het is ook allemaal het grote plan of zo. Maar om even van het begin te beginnen, het is dus heel erg dat genre. Ja, ik noem het even moderniteitshorror. En in het begin leer je een mechanic. Een beetje de mechanic die ik nu nog ken, is dat je voorwerpen kan opblazen of krimpen. En het gaat heel natuurlijk. Je pakt iets op. Dus als je bijvoorbeeld een schaakstukje, een pion oppakt, die is klein. Als je die voor je hoofd houdt, is die eigenlijk relatief heel groot. En als je die daar plaatst, dan leg je hem weer terug. En dan is hij dus in één keer heel ver en huge.
Okay.
Dus je kan dingen krimpen en blablabla. En dan heb je een paar objecten in de eerste tutorialkamer eigenlijk. En dan ligt er een schaakbord en al die dingen. En allemaal kubussen met cijfers en getallen erop. En ik dacht dus, ik moet op dat schaakbord die pionnen neerzetten met de codes op die kubus. Dus ik heb echt een uur en ik dacht, ik ga niet op een walkthrough dit opzoeken. Ik heb echt allemaal schaakposities geprobeerd.
Ja.
Dat was gewoon decor. Dus ik heb echt als een mongool.
Oh,
maar dat vond ik ook weer heel erg mooi in de game passen. Dat ik in een soort lab zit en ik word geconfronteerd met mijn eigen sukkeligheid.
En je ziet die mensen daar achter het scherm van, het is er weer zo
bij de radio zo. Oh,
als ik een playtester was bij deze game, was
is het
echt,
al lunch?
We moeten dit even fixen, jongens.
Ja,
want,
precies,
maar goed, op een gegeven moment, ik heb even wat dingen. Omdat je zegt, ik kan niet tegen horror. Het is ook horror, maar op een hele nachtmerrieachtige... wat is dit bestaan waar we met z'n allen in zitten manier. En inderdaad heel erg meta. Een spel in een spel. Een realiteit in een realiteit. In de game ga je weer de hele tijd in dromen. En je weet niet of je nou wordt gemanipuleerd of wat dan ook. Ook die omgekeerde psychologie vind ik heel goed. Die ook heel erg in de Stanley Parable zit. Van Stanley took the door and is right. En dan denk je, en dan voel je echt stout als je naar de linkerdeur gaat. En dan voel je alsof je de gamemakers fuckt. Terwijl dat is natuurlijk de bedoeling. Weet je bent altijd een speelbal.
Ja.
Ja, geweldig. Ik heb hem nog niet. Ik ben denk ik op 2/3 of zo. Ik heb er denk ik 1.5 uur. Volgens mij duurt het niet zo heel lang.
Nee.
Maar ik zou er heel graag. Misschien een volgende keer in de podcast. Of gewoon als ik je tegenkom een keer over praten. Als ik hem helemaal uit heb.
Ja, want vet. Het is echt een heel cool spel.
En wat een vet genre ook. En ik heb nu ook weer. Want ik zit nu een beetje in een gaming impasse dat ik, ja, ik zit 10 uur in Dragon's Dogma. Dat wordt een beetje een drag of zo, omdat ik niet zoveel tijd heb. En dit zijn van die lekkere bite-sized dingetjes. Dus ik wil heel graag meer van dit soort games.
Ja, en wat ik heel vet vind aan Superliminal is dat het me echt, dat ik echt weer game developers gewoon magiërs vind. Dat ik denk, hoe heb je deze physics gemaakt?
Ja.
Hoe heb je dit gedaan? Ja, je moet het echt spelen om te. Het is echt heel moeilijk in woorden uit te leggen, maar hoe er met perspectief gespeeld wordt. Het is echt insane.
Ja, het is echt insane. Vaak
dat alleen soort, met games kan.
Ja, net als Portal. Dat was ook van, hoe maak je nou door die poort, programmeer je nou 2 keer dezelfde ruimte? Het is heel innovatief, dat soort games. Eigenlijk door de beperking.
Ja.
Dat is heel knap, ja. Dus Superliminal, fantastisch. Als je een beetje gaming fatigue hebt, zet deze op, jongens.
En ik heb nog een game die volgens mij hier heel erg door geïnspireerd is, die nu net uit is. Pools heet die. Dat gaat over lege zwembaden waar je doorheen
heb ik
loopt.
Gezien, ja.
En ik heb alleen maar wat screenshots gezien, maar het ziet er heel vet uit. Ook van die hele clean ruimtes, weet je wel. En dan een zwembad heeft sowieso, weet je wel, dat hollen. Je bent er meteen als je het je voor de geest haalt. Volgens mij, dat is er één die in elk geval op mijn to-play lijstje staat.
Vet.
Ja. Wat heb jij nog gespeeld, Merel? Als je nog wat hebt gespeeld.
Ja, ik probeer Mario Kart te spelen, maar het is denk ik dan te kleurrijk. Gewoon, het
lukt
de suikerspin.
Ja.
Misschien of zo. Mm-hmm. Nee, maar we spelen met vrienden nu. Iets te gezellig. Nee, ik ben opnieuw Inscription aan het spelen, want ik heb geen geheugen. Dus dat is heel chill. Dan kan ik gewoon 2 jaar later een game nog een keer spelen.
Ja.
Hoewel ik Inscription zo vet vond dat ik het best wel goed nog weet. Maar dat ben ik nu nog een keer aan het spelen. En ik ben Norco aan het uitspelen.
Ah.
Rustig. Dat ben ik nu. Dus vooral Inscription en Norco.
Lekker.
Dat heel erg. Ja. En ik vind, ik wil heel graag Pony Island spelen. Maar dan moet ik nog aan beginnen.
Pony Island?
Ja, want dat is van dezelfde ontwikkelaar, maker als Inscription.
Ja.
Oh.
En er komt over, net is aangekondigd Pony Island 2, deel 2. En dat zag er echt heel vet uit.
Ja.
Dus ik dacht, ik moet Pony Island 1
spelen. Is het eenzelfde soort Pony Island als Inscription? Zeg maar een soort retro pixel art sfeer? Of is het echt iets heel anders?
Ja, alleen het is wel echt een oudere game. En dat zie je ook wel aan de esthetiek. Het is echt een stuk lelijker. Inscription ziet er ook gewoon zo goed uit.
Ja, ja.
Dus daarom heb ik Pony Island ook uitgesteld. Ik vond het niet zo mooi. Maar ik moet het nog spelen. Want volgens mij is dat ook heel creepy. En zo.
Vet.
Ja.
Nice. Ik heb eindelijk. Ik heb Final Fantasy VII Rebirth uitgespeeld. Ik heb voor mijn blog ook even een review geschreven. Ik dacht, ik ga een keer echt een review schrijven van een game die ik heb uitgespeeld. Dus dat staat nu, als het goed is, als je dit hoort op mijn blog. Post van Kees is mijn blog. En ik vond het echt een geweldige game. Ik heb eigenlijk alleen maar goede woorden voor. Het heeft veel kritiek gehad, omdat het een beetje bloated is. Het is een game met heel veel content. Een heel lang verhaal. Waanzinnig veel minigames, sidequests. Allemaal met high scores en collectibles. En er is een eindeloze hoeveelheid materia die je kan verzamelen om je combat weer vorm te geven. Alle karakters zijn helemaal uit te bouwen. En die hebben onderling ook allemaal weer verhoudingen die je letterlijk, zeg maar, persoonlijk verhoudingen die ook weer meespelen in de combat. Het is echt een totaal overweldigende hoeveelheid shit die er in die game zit. Maar het goede, en dat is, ik denk ook, ik ben ook het soort gamer dat dan geen probleem heeft om dat allemaal niet te doen of om niet de highscore bij elke minigame te halen.
Ja,
er zijn heel veel mensen die ook veel, dat is misschien, zit misschien ook in veel gamers, dat je dan denkt, ik wil gewoon alles zien en ik wil alles op zijn best doen, weet je wel. En als je dat bij deze game doet, dan word je helemaal gek, want het is gewoon veel te veel. Dus ik heb gewoon precies lekker gedaan wat ik wilde doen. En het goede, door de hoeveelheid shit die erin zit, kan het een soort van top zwaar worden, zo'n game. Weet je wel? Dat je denkt, oh, dit is te veel. Dat is het soms ook, maar doordat het zo goed geschreven is en de karakters zoveel ziel en menselijkheid hebben, houdt het die enorme ballon van dingen heel strak op de grond, weet je wel? Dus karakters zijn gewoon heel, heel erg van, oh, we zijn samen op pad en we gaan naar het einde toe en we gaan wel zien waar we komen, weet je wel? Dus het verhaal en de karakters en hoe goed die zijn geschreven en gevoice-act, moet ik ook zeggen, houdt het heel erg op de grond. En de muziek is gewoon bizar. Ik heb nog tot op de laatste, na 75, 80 uur waren er weer nieuwe dingen die me verrasten in de soundtrack. En zo rijk, georchestreerd of juist heel klein. Zoveel lagen, zoveel verschillende stijlen door elkaar. Alles met zoveel zorg en liefde gemaakt. En hele hoge production values, de hele game.
Cool.
Niet janky, super strak. En ja, goed. Ik ben echt groot fan. Het is denk ik mijn favoriete Final Fantasy. Ik denk het wel.
High praise.
Ja, high praise. En hij wordt niet echt met heel veel soort van ontzag ontvangen nu. Mensen hebben iets van, ja, het is een beetje te veel. Maar ik denk dat hij, ja, ik weet niet, hij verdient meer praise.
Ik denk een beetje open world fatigue hebben nu Dragon's Dogma 2.
Ja.
Als je moet kiezen nu tussen Dragon's Dogma 2 en Final Fantasy Rebirth.
Ja, nou ja, kijk, Final Fantasy Rebirth heb ik nu 75 uur in uitgespeeld. En het zijn games die je niet echt met elkaar kan vergelijken. Maar ik zou, zeg maar, als iemand vraagt welke moet ik spelen, dan zeg ik Final Fantasy.
Ja,
ja, ja. Dragon's Dogma 2 is toch een hele weirde, heel raar experimenteel ding. Wat ook weer bepaalde, heel veel charme heeft. Maar dit is echt wel heel veel frictie heeft dat die game aanbiedt. Iets te veel soms.
Ja, ja, ja.
Maar dan moet je, en dat is ook een game die je echt, Dragon's Dogma 2 dus, waar je echt even voor moet gaan zitten. En waar je niet even een half uurtje kan doen. En dat is bij Final Fantasy wel makkelijker.
Mm.
Ja. En daar wou ik het eigenlijk vooral even over hebben. Mm-hmm. Ook omdat we het straks over Gamergate hebben. Even met Merel. Want dat is een onderwerp wat we eigenlijk nooit echt besproken hebben hier. En wat toch best wel een ding is in de gamingwereld. Stellar Blade heb ik gespeeld. En dat vind ik echt geweldig. Ik ben echt enorme fan van de game. Het is een third person. Ik was eigenlijk van plan om Harold Halibut te gaan spelen.
Is dat al uit?
Ja, is vorige week uitgekomen.
Oh my god. Oké, dat is het volgende wat ik ga spelen.
Ja, die wil ik heel graag spelen. Ik heb de demo gespeeld. Die vond ik geweldig. Maar ik had een beetje iets van, oh, ik moet natuurlijk weer die eerste 2 uur opnieuw spelen van de demo. Het is een beetje een trage game. En toen kregen we code van Sony voor Stellar Blade. Ik dacht van, oké, ik ga even checken. Weet je wel, what's it all about, deze game? En ik ben echt helemaal verslingerd aan de gameplay. Het is een heel fast-paced action, third-person action game. Dus je bent een soort engel in een sci-fi wereld die naar de aarde gestuurd wordt om de wereld te redden eigenlijk. Samen met nog duizenden anderen. Maar je spaceship waar je op zit met al die androids dus, stort neer. Je bent de enige overlevende. Je staat er helemaal alleen voor om de hele wereld te redden. Dat is eigenlijk kort gezegd waar het neerkomt. Ja, heel classic. Heel tropey. Het verhaal is ook echt niet waar je de game voor moet spelen. Maar de combat is echt te gek. En hoe de wereld is vormgegeven. Dus
een soort spiritueel vervolg op Bayonetta zou je het kunnen zien.
Ja, het deelt heel veel DNA met Bayonetta. Met Devil May Cry. Met Nier Automata. Ook Automata.
Heel erg Nier.
En het heeft ook heel erg Sekiro vibes. Want zeg maar de parry is in de combat echt super belangrijk. Dus het blokken van enemy attacks op het juiste moment, dat is eigenlijk, je moet parryen, anders red je het niet.
Ja.
En dat is in Sekiro ook heel erg zo. Parry speelt een grote rol ook in de Dark Souls games en Elden Ring. Maar daar kom je nog een heel eind zonder parry. In deze game is de parry echt centraal in de combat. En dat is heel tof, want je moet dus heel erg het gevaar opzoeken eigenlijk. Je moet wachten. En dat zijn vaak heel erg van die uitgestelde attacks die de enemies doen. Dus die met een zwaard die dan dat heel langzaam dan op je af laat sweepen. En dan ineens heel snel, weet je wel. Dus je moet heel erg leren kennen wat die vijanden, wat hun
choreografie.
Ja, precies. Ja.
Maar wat deze game natuurlijk controversieel heeft gemaakt, is dat je speelt die engel, die is enorm hot. Dat is volgens mij een Zuid-Koreaans supermodel met alle rondingen op de goede plekken.
Ja.
En die is niet eens haar gezicht is ingescand. Gewoon haar lijf is ingescand.
Ja.
En ze heeft een heel anime hoofdje. En ja, god, er zitten jiggle physics in
ja,
elk stuk
extreem vlees. Ja.
Het is zo extreem dat het bijna belachelijk wordt.
Ja.
Dat het ironisch wordt. Maar het is ook echt wel een lekker ding. Weet je? Dus ik heb de demo ervan gespeeld. Dus ik van, oh, dat vind ik wel leuk. Maar het is ook gewoon geinig.
Ja.
Maar ook wel leuk.
Ja.
Het heeft het in een soort verwarring gebracht. En dan het controverse was dat je hebt allemaal hotte suits die je aan kan doen. Maar je hebt ook de naked suit. Dat is vrijwel naakt.
Ja, skin suit heet het. Ja.
Skin suit, maar
dat is gewoon geen armor. Dus je kan gewoon je armor uitzetten. Dus je hebt armors, die zijn eigenlijk allemaal hetzelfde. is alleen maar esthetisch, maar die kan je wel uit doen. Ja. Dus, en dan is ze niet helemaal
nee, de
tepel, naakt.
De tepels en het kruis is wel afgedekt. Daar zit dan een sensor of weet je wel, net een dingetje. Ja. En de payoff is dat je dan wel heel veel damage incasseert als je wordt geraakt.
Oh, dus, dit is gewoon puur op hitsige mensen die dit spelen. Van, ja. Maar,
of zeg maar van die sadomasochisten die op het allerhardst willen spelen. Want het is echt two-hit kill, weet je wel. Ja. Ja, want je bent naakt en je moet tegen hele enge aliens vechten. Dus ja, dan ben je, als je bloot, ben je dood.
Ja.
Bloot
is
dood.
Ja, zeker. Nee, het is tamelijk bizar. Maar het is wel, nou ja, laten we dan een beetje over hoe vrouwen misschien soms worden behandeld in de gamesindustrie. Of minderheden, of hoe je het ook wil noemen. Dus in deze game, ik zat te denken van, is dit nou problematisch of niet? Ik vind eigenlijk in het schrijven en haar karakter, Eve, het is... Zij is heel sterk. Zij doet haar ding, weet je wel. In dat opzicht is het totaal niet patronizing of zo naar haar toe. Als ik bijvoorbeeld kijk naar Final Fantasy 16 vorig jaar... had veel problematischere geschreven vrouwelijke karakters eigenlijk, weet je wel. Ik vind deze game, zij ziet er nou eenmaal zo uit. Ik weet niet of is dat een probleem of niet, weet je wel, dat is de vraag. Ik zou niet weten...
Ik zou ook niet weten
Het is echt perspectief. Het is perspectief. Ja. Het is ook namelijk, als je het over Final Fantasy... iedereen is daar super hot.
Precies.
Al die gasten ook. En het is gewoon een soort bepaalde trope, bepaalde genre waarin mensen... En hot zijn. En mensen zijn ook, weet je, we hebben nu in populaire cultuur vaak over representatie en alle soorten lichamen en kleuren moeten worden gerepresenteerd. Maar zo'n game als Stellar Blade of Final Fantasy, het is ook gewoon een power fantasy waarin de mensen larger than life en super knap en gespierd en al die mannen hebben ook veehalzen tot hun navel met wasbordjes en ik vind dat wel geinig. Ja. Het is natuurlijk fijn als er een balans is in het hele spectrum, het hele landschap. Maar een game, ik vind het heerlijk als een game gewoon unapologetically dat durft te doen.
Het ding is alleen dat deze game, en dan komen we een beetje op de Gamergate kant van het verhaal, is omarmd eigenlijk door wat er nog over is van Gamergate. Maar dan moeten we misschien eerst even hebben over wat is Gamergate überhaupt. En Merel, het is alweer een tijd geleden dat we voor het eerst contact hadden
over Gamergate
en over je bezoek hier aan de show. Maar je wilde het graag daarover hebben.
Want ik was een tijdje, ik heb wel zo'n korte obsessies en ik was eens in de zoveel tijd rijk gewoon weer geobsedeerd door Gamergate, omdat het een heel, eigenlijk heel moeilijk te definiëren beweging is. Het is iets wat in de cultuur gebeurd is en ik vind het gewoon een heel fascinerend en ook op een bepaalde manier gewoon belangrijk onderdeel van zo de gamingindustrie.
Ja.
Het is zo ongeveer 10 jaar geleden gebeurd, maar het is verspreid over een aantal jaar. En hoe het op Wikipedia wordt geduid is een online harassment campaign. Dus dat is eigenlijk een helemaal door een kleine groep mensen die steeds groter werd, die belaagde. En met belagen bedoel ik echt death threats, rape threats, echt heftig duizenden threats. Wat zijn dat in Nederlands?
Bedreigingen.
Aan het adres van een vrouwelijke game developer, voornamelijk. Ze heet Zoe Quinn. En een vrouwelijke journalist en feministe, Anita Sarkeesian. En eigenlijk, dit was een groep mensen, voornamelijk mannen, die zelf zeiden dat ze heel erg begaan waren met ethiek in gamejournalistiek. Dus wat zij eigenlijk zeiden was, er zijn bepaalde vrouwelijke game developers en vrouwelijke journalisten die worden voorgetrokken in de gameindustrie onder het mom van woke, was toen nog niet zo'n bekende term, maar eigenlijk wel wokeness. Dus het gaat niet meer om gewoon de kunst van gamen, maar het gaat gewoon om wat er iets van bovenop wordt opgelegd door wat je toen noemde social justice warriors in internettaal, SJW's.
Is weer helemaal weg, die term inderdaad.
Die is helemaal weg, helemaal weg.
Maar inderdaad, onder het mom van diversiteit en quotums en zo.
Ja, en die mannen die zeiden gewoon allemaal, wij willen, er wordt niet naar de consument, geluisterd met wat wij willen. Dit wordt ons van bovenaf opgelegd. Nou, dat is natuurlijk onzin, want heel veel verschillende mensen gamen. Het was letterlijk vraag en aanbod dat er games meer divers werden en dat die games goede reviews kregen, was gewoon omdat die games goed waren en omdat mensen dat echt wilden spelen.
Ja.
Maar dat heeft geresulteerd in eigenlijk, er was één dus vrouwelijke developer, Zoe Quinn, en die heeft in 2013 of 14 of zo een game online gezet, heette Depression Quest. En dat was eigenlijk een soort text-based spel. Dus je krijgt een verhaal te lezen en dan kon je opties kiezen En dat speelde helemaal na over hoe het is om depressief te zijn. Best wel een simpel spel. Maar het was vet omdat er gewoon in die tijd zeker niet veel spellen waren die dus iets als depressie behandelden. Dat kreeg dus best wel goede reviews, dat spel. Maar die gamercaters die vonden dat een saai spel. Fair enough. Je hoeft het niet te spelen. Mm-hmm. Maar goed, toen is er... Ja, ga ik dit allemaal vertellen? Oké, ik ga het zo kort mogelijk proberen te vertellen. Toen was er een andere... Ik weet niet waar hij game developer was. Ik weet het niet meer. Die heette Aaron Jody of zo. Die heeft een... Toen was Tumblr nog een ding. Die heeft een gigantische Tumblr post gedaan van 10.000 woorden. Waarin hij... Hij had een relatie met deze vrouwelijke developer, Zoe Quinn. Haar beschuldigde van dat ze was vreemd gegaan. Het was eigenlijk één grote hartepijn kreet. Dat was ook heel duidelijk. Maar hoe hij dit allemaal vreemde, wat grappig was. Want het is eigenlijk een totale cancel. Hij cancelde eigenlijk iemand. Wat nu in deze tijd veel meer bij de haakjes linkse mensen hoort.
Ja.
Toen was dat nog veel rechtser.
Grappig.
Het is heel grappig hoe die dingen wisselen. Ja. Maar... had een grote call-out post, heet dat dan. Dat hij zei, ja, Zoe is zo voor dat de game-industrie inclusiever en woker en progressiever wordt. Maar zij gaat zelf vreemd. Dus dat is super hypocriet. Dat kan echt niet. Hij heeft alle en hij beschuldigde haar van dat ze was vreemd gegaan met een gamejournalist. En dat ze daarom een goede review voor haar game had gekregen.
Oh, nou,
dit is ontploft op het internet. Die journalist, maar vooral Zoe Quinn, zijn echt... kapot bedreigd. Het is echt onvoorstelbaar wat zij allemaal over zich heen heeft gekregen. Naaktfoto's van haar zijn opgeduikt, zijn naar al haar families haar familie gestuurd, haar vrienden gestuurd, haar werkgevers gestuurd. Het was echt gigantisch groot en heftig. Het bleek ook helemaal niet waar te zijn van die gamejournalist. Was gewoon niet waar.
Nee.
En toen later kwam er nog bij Anita Sarkeesian. En dat is een feministische YouTuber, schrijfster, journalist. En zij had een YouTube-programma dat heet Feminist Frequency. En daar had ze een soort kleine serie opgemaakt die helemaal ging over feminism en games. Dat was eigenlijk best wel een basic feminism. Als in niet dat dat slechte filmpjes waren, maar gewoon zo van...
101.
Nou, 101. Vrouwen in games hebben vaak weinig kleren aan. Nou, dat kan veel mensen wel zien. Banen. Of vaak zo de damsel in distress. Mario moet Princess Peach redden. En dat dat is de bekendste voorbeeld, maar er zijn er heel veel van. Legt ze gewoon uit.
Ja.
Nou, die is ook echt bedreigd. En er zijn zo nog heel veel kleinere developers en journalisten bedreigd. Maar zij zijn eigenlijk een soort van de grote twee. De bekendste twee. Dat was heel erg heftig.
Ja.
En daar heeft een heel groot deel van gamers hebben hun verdrietige gezicht laten zien. Moet wel gezegd worden dat heel veel superactieve Gamergate mensen toen... hebben inmiddels echt wel het licht gezien en ook hun spijt betuigd. Mm. En echt gezegd, ik weet niet wat mij toen overkwam.
Ja.
Dus de mensen die er nu nog zijn, het zijn er echt weinig.
Ja.
Het zijn echt een paar rotte appels. Het is gewoon zo'n interessante tegenbeweging geweest in de cultuur. Het is zo'n duidelijke tegenbeweging van... Een industrie die verandert, een cultuur die verandert... en gewoon een hele groep mensen die zeggen, nee!
Ja, ja, er is een soort doos van Pandora opengegaan.
Ja!
En die is, weet je wel, er is heel veel lelijkheid uitgekomen. En eigenlijk is het nog... Ja, gelukkig is die explosie van toen... daar is gelukkig geen sprake meer van. Maar het is nog steeds toch echt wel onderdeel van... ik denk ook game developer zijn of vrouwelijk game developer zijn... of vrouwelijk game journalist of YouTuber zijn... dat je toch die resten van wat er toen allemaal is een soort van ontsproten... of ineens naar het oppervlakte kwam.
Ja.
Daar hebben mensen nog steeds heel veel last van. Ook Steam reviews bijvoorbeeld. Weet je, dat op Steam kan je als gamer een review achterlaten... Als je met z'n allen, en dat kan al met z'n tienduizenden zijn... dat hoeft maar een klein clubje te zijn relatief gezien... kan je toch al heel veel schade aanrichten. En ook bedreigingen gebeuren nog steeds. We hebben het over Sweet Baby Inc. gehad een paar weken terug... of een maand terug, denk ik. En je ziet het nu ook weer rond de discussie met Stellar Blade. Wat eigenlijk, dat vond ik eigenlijk heel grappig hoe dat is gegaan. Want Stellar Blade werd aangekondigd. En deze club mensen, die omarmden het als de second coming. Dit is de game die wij verdiend hebben.
Ja.
En hier gaat de woke leftist media zo boos om worden, weet je wel? En dat is totaal, weet je wel, nou ja, wordt altijd Kotaku wordt altijd genoemd, hele goede website wat mij betreft, die, nou ja, door veel mensen een soort van wokeisme wordt beticht. Die hebben gewoon een hele eerlijke review, waar met geen woord werd gerept over haar outfits of wat dan ook.
Nee.
Dus toen waren ze helemaal van slag, deze jongens. En toen zijn ze gaan kijken naar oude trailers. En toen hebben ze gezegd, wacht eens even.
Ja.
Deze game is gecensureerd. Ze hebben outfits van haar. Ze had eerst een décolleté en nu is het weg. Er zit nu een stukje stof in. Toen zijn ze heel boos. En toen zijn ze heel boos geworden dus op de developer van Stellar Blade. En zijn ze petities begonnen. Dus het is een beetje op die schaal nu dat je echt denkt, mensen, dit is een clubje treurige figuren.
Dat is ook zo
eigenlijk is het toch iets waar we heel blij mee mogen zijn, dat het niet meer van die orde is als dat het toen is. En
maar heel fijn wat je zegt ook, dat er heel veel mensen van die groep ook tot inkeer zijn gekomen.
Precies.
Ja.
Want ik denk, weet je, soms zijn er conflicten nodig om, weet je, we leven allemaal in onze eigen bubbel en soms moet het botsen om door te hebben dat je zelf een harde kop hebt waar even niks doorheen is gekomen.
Ja, ja, precies.
Nou, en ik denk wat ik ook heel tekenend vind aan Gamergate is dat het, en dat zie je nu bijvoorbeeld, QAnon is er eigenlijk best wel mee te vergelijken, is dat het heel moeilijk is om op het moment dat het aan de hand is, een soort leider te vinden. Het lijkt een soort beweging waar je als buitenstaander geen grip op hebt, omdat je denkt, hoe zie jij niet in dat dit totaal belachelijk is?
Ja.
En dat ze er later achter zijn gekomen, die Gamergaters, de kern van de groep, die zaten met z'n allen in een soort chatroom. En die hebben letterlijk
een soort cockpit en daaromheen
Die hebben letterlijk stappenplannen gemaakt. Ze hebben ook duidelijk gezegd, hun hoofddoel was dat Zoe Quinn, die eerste vrouwelijke developer die ik noemde, zelfmoord zou plegen.
Oh ja,
dat was hun doel.
Ja.
En dat letterlijk met stappenplannen, oké, we gaan dat doen, we gaan dat soort harassments, we gaan dat soort bedreigingen sturen, we gaan dat naar de familie. Dus het is een soort kern van mensen die donders goed weten wat ze aan het doen zijn, wat echt doodeng is. En je hebt een hele grote groep daaromheen die niet helemaal snapt wat er gebeurd is, die waarschijnlijk oprecht denkt dat het om ethiek in gamejournalistiek gaat.
Ja, ja, ja.
Want die hebben die kern niet door, die krijgen dat niet mee. Dus zo heb je ook zo verschillende ringen, maar die zijn heel moeilijk om in kaart te brengen.
Ja, en te onderscheiden van elkaar.
Ja, en dit was het eerste grote ding waar ook, toen het aan de hand was, journalisten wel over schreven, maar ook dat zoals, wat is er aan de hand? Wat gebeurt er nu?
Ja, precies.
En ik denk ook zelfs dat die mensen in zo'n kern, zeg maar de meest extreme mensen in zo'n groepering, als je die allemaal apart in een kamer zou zetten en daar gewoon mee zou praten, dat zij echt niet willen dat iemand zelf. Het is een beetje.
Ja,
ik heb vroeger ook gezegd tegen mijn moeder, ik haat je. Omdat ik iets, en dan zat ik in mijn kamer, ik haat mijn moeder. Maar als ik er even zou mediteren, dan zou
ik
dan
zou laatst ik weten gedaan, dat ik niet.
Wat deed je?
Volgens mij heb ik dit niet aan jou verteld. Aan
dat je
meer.
Met iemand. Ja,
ja, ja, ja, vertel. Het is geweldig.
Het ene is dat ik als Elmer krijg ik best wel veel haat op Instagram. Omdat ik soms kom ik met een filmpje in een verkeerd algoritme terecht van allemaal jongens van 14 die dat niet begrijpen wat ik doe. En ik krijg echt elke om het uur dingen binnen. En toen op een gegeven moment was er weer een reactie van, kanker op non-binair. Het was best een lange reactie. En toen dacht ik, nu is het klaar. Nu is het afgelopen.
Ja.
Toen heb ik die jongen opgezocht. Meestal zijn die profielen afgeschermd, dit keer niet. Dus ik kon zijn achternaam zien en ook wie hem volgde. Toen dacht ik, volgens mij is dit jouw vader. Toen heb ik zijn vader opgezocht en ben ik op zijn LinkedIn-pagina gekomen. Hij werkt bij de ING. Toen heb ik hem een heel lang bericht gestuurd. Zegt, uw zoon heeft dit net naar mij gestuurd. Ik ben daar eerlijk zijn heel erg van geschrokken. Ik stuur dit niet naar u om uw zoon te straffen. Maar ik zou heel graag met hem in gesprek willen. Of dat u met hem praat, zodat hij kan leren dat er een mens achter zo'n profiel zit.
Ja.
Ik dacht, waar gaat hij iets terugsturen? Geen idee. Geen flauw idee. Een uur later kreeg ik een gigantisch bericht terug. Beste Merel, we zijn ons kapot geschrokken. Wij zijn een gezin waarin iedereen aan tafel mag zitten. Iedere stem mag gehoord worden. Dit is niet waar wij voor staan. We hebben meteen met onze zoon gepraat. We waarderen het ontzettend dat je dit hebt gestuurd. Ik kreeg direct daarna ook een DM van de jongen. Beste Merel, beste mevrouw Merel. Het spijt me ontzettend dat ik dit heb gestuurd.
Oh.
Ik weet niet. Ja, duidelijk heeft hij heel erg op zijn kop gehad. Maar hij heeft heel erg lief zijn excuus aangeboden. Ik heb ook meteen tegen die ouders gezegd, hij heeft zijn excuus aangeboden. Wat mij betreft is het helemaal goed. Super dapper dat hij dat heeft gedaan.
Zeker.
Ik ben helemaal blij. Maar dat hielp mij ook weer zo erg Omdat als je soms dat soort haat als zo'n soort golf over je heen krijgt, hoe zij van mij een stereotype maken, maar doe ik dat van hen ook. Ja. En het is heel moeilijk om het niet te doen, want je krijgt om het uur zo'n reactie binnen. Maar dat heeft mij zo geholpen, omdat ik weer daardoor ineens dat beeld voor me zag. Hij aan de keukentafel met zijn ouders, die dat gesprek voeren. Hij werd weer een mens.
Ja, precies.
Voor mij, zoals ik hopelijk ook weer mens voor hem ben geworden. Mm-hmm. Dus dat was ik heel... Dat had echt een goed einde, dat verhaal.
Ja, dat is te gek. Dat je, in deze tijd van anonimiteit en social media en die combinatie...
Ja.
Is het heel goed om daar doorheen te breken. En heel moedig
exact.
Ook. Ja.
Kijk, en ik moest er dus aan denken, omdat... En ik heb ook als 14-jarige... Je hebt gewoon nog geen brein als je 14 bent. Dan zeg je dat soort dingen. Je weet ook niet wat je zegt.
Nee.
Dus ik hoop heel erg dat die jongen nu daar een beetje van heeft geleerd.
Misschien luistert hij wel.
Misschien luistert
hij wel. Ja.
En wint hij een PlayStation 5? Nee. Als je dat niet had gedaan, dan had je nu een PlayStation 5.
Ja, helaas. Merel, heel veel dank. Waar kunnen mensen jou vinden online? En heb je nog iets te pluggen?
Ja, ze kunnen me vinden op Instagram en mijn website. Alles heet Elmer Muziek. En op Spotify heet ik Elmer. Dit najaar heb ik een hele grote eigen clubtour. En met een heel vet nieuw decor. Alles wordt nieuw. 29 december sta ik in de grootzaal van Paradiso, wat echt mijn droom is. En dat wordt echt een gigantisch gestoord feest.
Ja,
lekker.
Dus ja, als je benieuwd bent naar wat ik doe, koop een kaartje voor mijn show. En
super.
Kom kijken, jongens. Kom kijken allemaal.
Dat is te gek. Dankjewel. Maarten en ik gaan nog even het nieuws doornemen.
Nieuws. Sony maakt U-turn na verplicht stellen PSN-account voor Helldivers 2. Game momenteel nog altijd onspeelbaar in meer dan 150 landen. Take-Two sluit BAFTA-winnende studio achter Rollerdroom en Olly Olly Roll 7. Ah. Sony haalt Horizon Zero Dawn uit de PlayStation Plus gamecatalogus, terwijl geruchten over een remaster aanzwellen. Xbox Game Showcase en Redacted Direct aangekondigd voor 9 juni. En Skyrim VR-speler die $15.000 heeft uitgegeven aan ultieme setup voegt een haptisch pak toe om echte pijn te stimuleren.
Ja, dat was het nieuws. Ja, een hele bonte verzameling nieuwtjes. Is het niet? Niet waar?
Een bonte stoet.
Een bonte stoet. Ja, eigenlijk toch wel het grootste nieuws. Of het grootste nieuws wat de communities wel in zijn greep had deze week. Was dus het nieuws over Helldivers 2. Dat is natuurlijk een Sony exclusive. Het is een door Sony uitgegeven game. En die kwam uit. Toen hebben ze de verplichting om een PSN-account te hebben niet toegepast. Dus je kon de game gewoon spelen via Steam zonder account van PlayStation. Maar nu hebben ze dat plotseling wel toegevoegd. En daardoor... PSN is in heel veel landen gewoon... Dat bestaat gewoon niet in heel veel landen. Of niet de form account die je voor het spelen van deze game nodig had. Dus daardoor is de game onspeelbaar geworden in heel veel landen. En is natuurlijk sowieso... heel veel mensen hebben de game gekocht, zijn hem gaan spelen en moesten ineens een account gaan maken. Ja, gamers kunnen daar dan enorm boos over worden. En de game is ook totaal gereviewbombed. We hadden het net ook al even over reviewbombing. Maar hij is echt met 50% gedaald volgens mij. Dus van zeg maar zeer positief naar mixed of negative. Dus de community heeft gesproken. En toen heeft Sony gezegd na een paar dagen dit te laten escaleren eigenlijk. Van oh, we gaan het toch niet doen. Je hoeft toch geen PSN account te hebben. Maar ondertussen is het toch nog steeds niet teruggedraaid. Dus zo'n typisch ding. Weet je wel, boze gamers. Maar ik begrijp het. Ja, het is wel
Het is niet leuk als je dat koopt.
Ja.
En dan kan het niet meer.
Ja,
dat is natuurlijk stom.
Dat is heel, vooral in de landen waar PSN niet beschikbaar is. Is het natuurlijk vrij bizar. En het is ook wel, Helldivers is een waanzinnige hit. En doet het heel goed. Wordt heel erg geliefd door de community. Ook een game die op een hele leuke manier wordt geüpdate. Een hele frisse live service game is het. En dat Sony dan eindelijk zoiets in handen heeft. En dan toch weer zijn stempel erop drukt. En meteen op een hele negatieve manier. Is natuurlijk wel heel erg suf eigenlijk. En onbegrijpelijk. Dus een totaal verkeerd ingeschatte actie van Sony. Die ze dus meteen weer hebben teruggedraaid.
Ja, wij zijn er allebei nog niet echt ingedoken.
Nee, het is nog niet gelukt. Nee, we moeten samen. Maar we hebben het één keer geprobeerd, toen lukte het niet. Technisch gezien. Nee, in het begin was het technisch ook... Het werd door zoveel mensen gespeeld. Daar hadden ze niet op gerekend. Ja. Maar laten we dat nog even proberen de komende week. Misschien.
Moeten we even doen.
Ja.
Ja, super.
Yes, Take-Two, uitgever van onder andere GTA en nog heel veel hele grote games, sluit Roll7, geweldige studio, met geweldige games. Echt een hele hechte studio die al lang bestaat, mooie games maakt. Rollerdrome heb ik gespeeld vorig jaar, heb ik het ook in de podcast over gehad, vond ik echt heel erg tof. Mm-hmm. Ja, hele unieke game. En Olly Olly World, hun laatste Olly Olly game, is ook heel goed ontvangen, een soort 2D skating adventure games. En zij zijn eigenlijk gewoon altijd heel succesvol geweest. Ze hebben ook, ja, het is geen studio die GTA-achtige numbers doet, zeg maar gewoon goed verkopende games. Maar Take-Two is gewoon, ja, zo'n mega behemoth. En die waarschijnlijk is er gewoon een soort spreadsheet bekeken van, oh, nou, dit is wel, weet je wel, zo'n studio. Ze hebben een private division, heet het. Daar zitten een aantal indie studio's in, binnen Take-Two. En die worden nu allemaal één voor één eigenlijk afgeknald voor het eind, of voor de, ja, zodat het fiscale jaar net weer iets beter uitziet. Het is gewoon lelijk kapitalisme op zijn allerverschrikkelijkst. Want die studio, dat is gewoon een, ja, hele mooie Britse studio die gewoon, ja, van mensen die al heel lang samenwerken en hele toffe games maken. Ze waren ook aan het werk aan een grote nieuwe game waar ze echt heel veel vertrouwen in hadden. En dat is gewoon in één klap allemaal, ja, teniet gedaan. Dus heel verdrietig eigenlijk. Ja,
ja, en zullen die overgebleven mensen dan hun eigen studio starten? Want ze hebben gewoon een project.
Ja, maar ja, dus waar ga je geld vandaan halen? Want je hebt de funding van Take-Two achter je. En daarmee ga je een bepaald project opstarten. En met een bepaalde ambitie en een bepaald plan. En dat kost natuurlijk ook weer geld. Het is niet zo dat ze nu in één klap, Activision of Microsoft gaat zeggen van, kom maar bij ons. Dat zou kunnen, hoor. Dat zou bij deze studio, het gebeurt veel. Er worden veel studio's gesloten. Dit is wel een studio waarvan ik denk dat er heel veel uitgevers zijn die hun graag in hun portfolio hebben. Dus dat hoop ik heel erg, dat er een uitgever is. Ja, precies. Ja. Ja. Maar dan is het ook nog de vraag, want houden ze die IP, weet je wel? Want dat is waarschijnlijk eigendom van Take-Two. Ja, die kan gewoon zeggen, ja, sorry jongens, jullie hebben het contract getekend. Waardoor je gewoon dit soort, ja,
die wurgcontacten zijn, dat is zo gek. Het is bijvoorbeeld zo gek dat Michael Jackson dan op een dag alle liedjes van de Beatles koopt.
Ja.
En dat dan tegen Paul McCartney zegt, ik heb jouw liedjes.
Ja, ja, crazy.
En dan heeft Paul McCartney, die heeft niet zijn eigen liedjes. Ja. Dat is echt een hele absurde constructie die alleen in het menselijk brein kan ontstaan.
Ja, precies. Ja, ja. En als er zoveel geld is gemoeid, dan wordt er gewoon niet meer over de creatieve kant nagedacht of zo. Nee, goed, het is treurig. En ik hoop dat de game-industrie weer een beetje uit deze dip komt na dit jaar. Ja. Want er komt heel veel narigheid uit. Het is maar één van de vele, treurige verhalen die je hoort nu, die er gaande zijn. Goed. Mm-hmm. Sony haalt Horizon Zero Dawn uit de PlayStation Plus game-catalogus, terwijl geruchten over een remaster aanzwellen. Dus ja, ze zijn weer aan het remasteren geslagen bij Sony, waar ze zo van houden.
Ja, zeven jaar.
Is het is een game die er nog steeds zo goed uitziet? Ik begrijp het niet.
Ja, het ziet er nog zo goed uit.
Het is ook niet zo dat mensen denken, ja, ik zou het best willen spelen, maar het is toch een beetje verouderd. Nee, precies. Dat is het totaal niet. Ja,
hopelijk zijn ze er iets heel leuks mee van plan. Maar waarschijnlijk wordt het gewoon een 60 fps met raytracing, zoiets.
Ja.
Een bundel met Forbidden West.
Ja, dat zou kunnen. Zoiets, ja.
Ik denk, ga je gang, doe wat je niet laten kan.
Ja, ik denk altijd, laat die mensen iets nieuws maken en iets progressiefs. Of niet progressiefs, helemaal niet. Ze hoeft helemaal niet. Gewoon iets nieuws. Wees een beetje progressief. En zeg maar, denk aan het vooruitbrengen. Als we straks, ja, dit wordt langzaam van, we komen in een soort eindeloze spiraal van het remake van dezelfde games. En goed, er is steeds minder ruimte om echt iets nieuws te proberen of risico te nemen. Want het is natuurlijk een vrij safe bed.
Het is safe.
Ja.
Ja, kijk, ik denk ook wel, als je die nieuwe shit maar blijft maken, als het een makkelijke manier is om snel geld te innen, wat je dan weer kan uitgeven aan nieuwe shit, dan denk ik, ga je...
Maar ja, dat gebeurt dus eigenlijk niet. Dat is het probleem. Bij Sony in elk geval is het echt best wel weinig echt spannende.
Nu komt er weinig nieuws. Maar misschien, weet je wel, zij steken natuurlijk nu allemaal geld in dingen die over 3 jaar pas uitkomen.
Ja,
waar wij nog niks van weten.
Ja.
Dus ik hoop dat het dan maar daarheen gaat. Dat vertrouwen heb ik wel in Sony.
Ja.
But we'll see.
Ja, ik vind het toch wel wel interessant. Ik ben heel benieuwd wat Sony doet. Of de, de vage, weet je wel, waar Sony toch wel, weet ik veel, de Aiko's en de Parappa de Rapper en weet ik veel, wat Sony allemaal, die waar hebben zoveel vage, of niet vaag, gewoon ja experimenteel en eigenzinnig en artistiek interessant. En het is toch, ja, Spider-Man, God of War, Horizon. Ja. En dan hebben ze daarna nu dus bijvoorbeeld Stellar Blade en Helldivers. Dat is dan hun soort van alternatieve kant. Maar dat is ook niet heel erg...
Nee, het is niet heel erg out there.
Nee. Dus, en in dat opzicht doet Xbox, maar die zijn ook natuurlijk zoveel groter. Maar die hebben dan iets meer nog. Een soort van dat soort spannende, weirde titels misschien. Maar goed, ik ben heel benieuwd hoe dat er inderdaad... hoe de volgende stroom van Sony eruit gaat zien. Over Xbox gesproken. Nou, volgende maand komt de grote soort van E3 er weer aan. Dat wordt wel heel leuk, denk ik. En spannend. Ook omdat dat wij dat lekker kunnen gaan volgen. E3 is dood.
Oh, volgende week alweer.
Nee, volgend jaar. Jezus.
Oh, volgende maand. Ik was even uitgespeest.
Ik ook. Ik zei volgend jaar.
Morgen.
Volgende maand in juni. Dus half juni was dat altijd. En nu is dat volgens mij ook eigenlijk weer zo. Dus we hebben Summer Games Fest komt eraan. En dan heeft Xbox volgens mij als eerste echt grote... nu hun grote press conference aangekondigd op 9 juni. Waar ze dus een grote Xbox Games Showcase doen en een Redacted Direct. Er zijn allerlei geruchten. Is het een nieuwe Halo? Is het een nieuwe Gears of War? Dat is de grote vraag. Die twee doen een beetje de ronde. Een nieuwe Gears of War zou natuurlijk best goed kunnen. En iets nieuws met Halo is ook niet zo gek. Want Halo is een beetje, ja, toch een beetje treurige zorgenkindje geworden van de Xbox bibliotheek. Want ja, de Halo Infinite is geflopt en daarna eigenlijk laten vallen zonder echt veel updates. Dus wordt leuk. Volgende maand veel nieuws. En dan was er nog één bericht, Maarten, wat jij heel goed dat je dat er tussen hebt gezet naast al mijn droge verhalen over de industrie.
Zakelijk corporate.
Precies, corporate.
Ja, dit vond ik heel fascinerend. Dat is een streamer op YouTube. Die heeft $15,000 uitgegeven aan een totale VR setup voor Skyrim.
Ja.
Zij, eigenlijk het enige wat zij streamt volgens mij is Skyrim. En ze deed het al in VR. Zodat ze helemaal immersed was.
Ja.
Dat gaat zelfs zo ver dat het is dus helemaal VR. Ze heeft ook ventilators aangesloten.
Oh, wow.
Op een of andere manier dat als er...
een draak?
Dat heeft ze denk ik misschien op de audio. Als het wind, als de wind waait.
Ja.
Dan als zij op een berg staat en de wind waait, dan gaan die ventilators aan.
Jeetje.
Dan voelt ze de wind. En ze heeft nu dus een heel pak met die stroomstoten af kunnen geven.
Jezus.
Dus ze draagt zo'n pak. En als zo'n draak dus haar flambeert, dan krioelt ze ook echt van de pijn over de grond.
Jezus, wat heftig met zeg. Al die
heftig hè? Ja. Het is verschrikkelijk. Het is, het spreekt me. Ik denk dat ik zo'n pak zelf nooit aan zou doen. Maar wat me er wel aan aanspreekt is dat fail states in de games weer echt waarom wij zo van Dark Souls houden.
Mm.
Ja, dat zit dan. Normaal dat je met zo'n draak, irritant, hij flambeert me.
Precies.
Maar nu is het echt, wil je echt kosten wat kost die dat vuur vermijden en vijanden vermijden.
Ja,
dus je gaat er denk ik op een, en zeker omdat het zo VR is, je gaat het echt op een totaal andere manier spelen.
Ja, zeker. Ja. De arrow to the knee krijgt dan wel een hele nieuwe betekenis. Dat heeft ze vast ook al geprobeerd.
De arrow to... Oh, en dat is ook een ding. Ze heeft ook een open AI NPC ding geïnstalleerd.
Oh, dat...
Waardoor zij echt praat met de NPC's.
Ja, dat is grappig.
En die praten echt terug.
Ja, ja, dat is crazy.
Dus die zullen niet meer... dus zij woont eigenlijk
woont daar
in Skyrim.
Ja, crazy. Ja, ja.
Crazy.
Echt. Als ze zo'n ding zouden uitbrengen, en dan weet ik voor €150 koop je een soort van body warmer die je aantrekt en dan krijg je dat. Zou je dat overwegen? Ik vind het wel iets voor jou. Toch?
Nou, ik zou het wel heel graag willen ervaren.
Ja.
Bij iemand thuis of zo. Maar weet je dat vroeger Sega in echt 92
of
had
course.
Zo'n ding al.
Ja.
Sega. Tijd ver vooruit.
Sega did
en dat
it.
Was dan. Ja. Hey, en dan had je zo'n soort zo'n soort kogelvrij vest aan qua vorm. En dan zat er dan ook stroomschokjes op. Maar ja, dan moet je je voorstellen bij Mortal Kombat gewoon bij een hit. En dan voel je zo'n ding. En dit is echt stroomschokken over je hele lijf.
Ja, precies. Ja, jezus.
Ik zou het. Ja, het lijkt me wel interessant bij Slay the Spire bijvoorbeeld. Ja. Dat als ik dan een hit krijg, dan kik ik er misschien wel vanaf. Of ik word verslaafd aan pijn, dat zou ook weer...
Dan heb je een dubbel probleem.
Dan heb ik weer een hele andere verslaving erbij.
Ja, crazy.
We zijn er.
Nou, nog niet helemaal. Er zijn huishoudelijke... Nou, er is één rectificatie. John, ik zie hem. We hadden het over Elvia vorige week.
Ja.
En toen hadden wij het erover dat een LARPing-event is. Maar dat klopt niet, want het is een cosplay-event. LARPing is iets anders. Dat bedoelden we ook.
Totally different.
We bedoelden cosplay.
LARPen is dat je echt een strijd gaat simuleren.
Ja, of een echt veldslag, een soort van eigenlijk. D&D, maar dan terwijl je rondloopt en een outfit aan hebt, als het ware. We moeten nu gaan oppassen, want we worden weer gerectificeerd straks. Maar goed. Elvia is cosplay en niet LARPing.
Is cosplay. Ja, dat is nu rechtgezet.
Ja.
Heel goed.
En ik wil even nog iets promoten, want aankomende vrijdag komt er een single van mij uit. Van tapedag van mijn instrumentale muzak, achtergrondmuziek, lo-fi project.
Vet.
Check het uit. Ik zet het ook nog wel even op de Instagram als die er is. En, of volg mij of check het op mijn Instagram.
Nice. Hoe heet de single?
Trama.
Drama of trama?
Ja. Trama.
Trama. En wat is dat voor titel? Waar komt dat vandaan? Wat is het, een andere taal?
Jeetje, dat is een heel verhaal. Nee, laat maar. Ik heb geen zin in. Anders hebben we het daar volgende week nog wel over als hij uit is.
Ja,
laten we het volgende week
degene die goed raadt, prijsvraag. Je weet niks, maar waarom heet het trama?
Ja, waar komt het
vandaan? Luister naar het nummer en bedenk waarom het trama heet.
Precies, ja. Nice. Dus check it out, aankomende vrijdag, tapedag. Dus TAPEDAG, dat is de naam van het project. Nu zijn we wel rond, volgens mij, Maarten. Volgende week
helemaal rond.
Hebben we wel echt een hele bijzondere, want het is onze 50ste aflevering. En dan is het precies een jaar geleden dat we zijn begonnen ook nog. Want we hebben twee keer een soort vakantietje gedaan. Maar nu zijn we precies 50 afleveringen, precies een jaar. Ja.
Oh, wauw, wat leuk. Dus het is feest volgende week.
Ja, dus laten we daar iets mee doen. Iets feestelijks.
We hebben een jubileum. Is het een zilveren aflevering dan?
Wat mij betreft is het wel zilver dan. Ja,
het is fucking zilver. Ja. En als je nou feestelijke toevoegingen hebt, vragen, suggesties of gewoon lieve boodschappen, verjaardagswensen voor ons. Ja. Want we zijn één volgende week.
Precies, we zijn één jaar.
En mag het allemaal naar onze Instagram.
Ja.
En dat is?
De Videogame Show op Instagram.
Yes.
En we hebben ook nog een e-mailadres. Dat is maartenenkees@gmail.com.
Gezellig.
Oké, nu zijn we echt rond.
Echt rond.
Joe.
Tot volgende week.
Doei.
Bedankt voor het luisteren naar de Videogame Show met Maarten Heijmans en Kees Groenteman.
Wij zijn als show en afzonderlijk te vinden op onder andere Instagram, Twitter en TikTok.
Voel je vrij om de podcast overal te volgen en een mooi aantal sterren te geven.
Daarmee help je ons enorm.
Muziek en montage door Kees Groenteman.
Artwork is van Hannah Gilhooly.
Tot de volgende show.
Zeg maar hoi.
Hoi.
Hoi!
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.